Goedenavond, Oase. Ik ben een beetje onder de indruk van deze twee liederen en ik hoop jullie ook. Mooie liederen met verwondering, verbazing zelfs. Uw genade is mij genoeg. Vergezeld met het verhaal hoe Jezus het kruis op zich nam. Daar gaan we ook de komende avonden mee bezig zijn. En de manier waarop ik dat wil doen is inderdaad een beetje meditatief, maar wel wat punten gaan noemen die belangrijk zijn, waar we naar mogen kijken. Met verwondering naar het kruis kijken. 28 februari heb ik hier voor het laatst gesproken. En toen heb ik eigenlijk les 1 gedaan in een wat uitgebreide preek over het kruis is het eeuwige moment van vergeving. Eigenlijk waar we altijd bij stilstaan. Als je aan de gemiddelde christen vraagt, wat betekent het kruis van Jezus Christus voor jou? Dan is meestal, hij stierf daar voor mijn zonde. En doordat hij dat gedaan heeft, ben ik gered. En dat kunnen ze dan wel of heel goed of minder goed uitleggen wat daar nou precies gebeurde. Maar aan het kruis gebeurt meer. 28 februari hebben we daar al een klein beetje bij stilgestaan en toen zijn we wat verder ingegaan op hoe is die vergeving tot stand gekomen en hoe was dat tussen de vader en de zoon. Maar goed, die kan je terugkijken en zeker morgen komen we er ook nog wel even op terug. Vanavond en morgenavond wil ik kijken naar andere aspecten die aan het kruis verbonden zijn en waar we naar kunnen gaan kijken. Vanavond wil ik me vooral beperken tot wat aspecten die slaan op het Koninkrijk van God. En morgen willen we wat meer kijken naar de relationele kant, de relatie met God de Vader en met elkaar. Omdat het internetuitzendingen zijn, wil ik het vooral beperken tot ook meer het verhaal. Wat gebeurt daar? Wat meer kijken. Iets wat je rustig achteroverleunend op je bank kan doen, maar wel even concentreren. Dus je ziet vooral één dia die vaak terugkomt met wat details. En waar mij om gaat is even een aspect dat Paulus die zegt op een dag in zijn brief aan de Korinthe. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Een term die we in evangelisch Nederland heel makkelijk gebruiken. Hè? Jezus Christus en die gekruisigd. Waarbij we dan denken aan, en dat is de vergeving van onze zonden. Maar Paulus die schrijft dat nadat hij in Athene het evangelie heeft verkondigd. En daar heeft hij het evangelie verkondigd met de wijsheid van de Grieken. Hij citeert daar zelfs Griekse dichters. Maar er komen maar heel weinig mensen tot bekering. En dan reist hij af naar Korinthe. En dan schrijft hij eigenlijk dit. Ik heb mij voorgenomen niets anders te brengen dan Jezus. En dan niet, en die is opgestaan. Of die rondtrok in Galilea. Of die mooie parabels vertelde. Nee, Jezus Christus en die gekruisigd. Hij legt daar enorme nadruk op. En dat willen we dus deze komende avond ook gaan doen. Wat betekent dat kruis nu eigenlijk? Vanavond wil ik beginnen met drie dingen over het koninkrijk. De eerste is, het kruis is de kroning van de ware koning van deze wereld. Het kruis is de kroning van de ware koning van deze wereld. En ik heb meegenomen een schilderij, wat jullie zien, van Pieter Lasman. Pieter Lasman was eigenlijk een soort voorganger van Rembrandt. Rembrandt heeft veel van hem geleerd. Dat zie je ook aan die donkere achtergronden en zo. Dat was eigenlijk een soort leermeester van hem. En Pieter Lasman, dat schilderij, dat gaan we wat meer bekijken. En dan pakken we daarbij Lucas, die schrijft in hoofdstuk 23, vers 33 en 34 en vers 39 en 42 het volgende. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem en de ander links. Jezus zei, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Daar hebben we het 28 februari over gehad. En dan gaat het verder. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tot hem: "Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij." Maar de ander wees hem terecht met de woorden: "Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan." En hij zei: "Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt." Laten we stilstaan bij die woorden. Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Wat is dat? Wat is dat? Een misdadiger die aan een gemartelde man die gegeeseld is, een doornenkroon op heeft, aan alle kanten bloed, bont en blauw is geslagen, die hangt er aan een kruis en die misdadiger ziet een koning in hem. Dat is wel iets waar je bij stil kan staan. Dat verwondert mij. Het verbaast me. Een misdadiger ziet in een gemartelde man een koning. Want wij hebben hele andere beelden bij koningen. Bij koningen denken wij aan pracht en praal, aan macht en aan majesteit. Mannen, meestal zwaar bewapend, liefst op een paard, als je wat naar de vroegere eeuwen gaat. Een koning zit op een paard en heeft een zwaard of is zwaar bepanserd. Dat is een koning. Een koning straalt macht uit. Hoe kan het dan dat zo'n misdadiger een koning ziet in de gemartelde Jezus? Heeft hij misschien gezien hoe Jezus gemarteld werd? Hoe ze hem aan een kruis sloegen? Heeft hij dat gezien en iets herkend? Hoe onderging Jezus die marteling? De Bijbel zegt: hij werd de slachting geleid en als een lam deed hij zijn mond niet open. En je kunt je wel voorstellen hoe hij en die andere misdadiger ook aan een kruis werden geslagen en hoe ze tegengesparteld hebben. Met alle macht die ze in zich hadden. En dat misschien wel 2 of 3 soldaten hun arm vast moesten houden om het even vast te nagelen. En Jezus? Jezus, met geen enkele herkenning van haat in zijn ogen, liet zich kruisigen. Wat een beeld. Wat zie je dan? De misdadiger zag een koning. En jij en ik mogen vanavond ook een koning zien. Een koning die op een ezel de stad binnen is gekomen en niet op een paard. Een koning die één van ons werd in het lijden, één van ons werd in zijn vlees. Een koning die niet kwam om te straffen of te onderwerpen, maar om te bevrijden en om te dienen. Er staat nog iemand bij het kruis. Wat verderop staat een Romeinse hoofdman. De man heeft al zo vaak kruisigingen meegemaakt. Misschien was hij wel in Galilea geweest en dan heeft hij bij Sephora de kruisiging meegemaakt, vlakbij Nazareth. Waar 2000 mensen op één dag gekruisigd werden en langs de weg werden neergezet. Als machtsvertoon van de Romeinen, van wij hebben jullie onder controle. In ieder geval voor hem was het dus ook dagelijkse praktijk. Of hij daarbij was, maakt niet uit. Hij kende dit wel en zal dat vaker gedaan hebben. De centurion kijkt. En als dan alles gebeurd is en de aarde beeft en is donker, dan kijkt hij naar Jezus en dan zegt hij: "Dit is waarlijk een zoon van God." Voor heel veel theologen en mensen moeilijk om dat uit te leggen. Een misdadiger, een man van zonde, ziet een koning in de gekruisigde Jezus. En een heiden die niks weet van het evangelie of van de Joodse godsdienst, ziet in Jezus een zoon van God. Laat dat eens zakken. 2 mensen waarvan je het niet zou verwachten, een zondaar, iemand die tegen de regels inleeft, en een heiden, iemand die niks weet van onze God, zien iets. Of misschien moet ik zeggen, hen wordt wat geopenbaard. En mijn vraag is of je op dit moment ook eens wil kijken. En je ogen richten op Jezus. En zeggen, u bent mijn koning. Zo laat u uw koningschap zien. En laat die openbaring ook bij mij binnenkomen. Laten we even een minuutje stil zijn. Dan ga ik zo meteen gelijk weer verder. Maar het is goed om dat even in te ademen. Bij stil te staan. Naar te kijken. Wil verder gaan. Als Jezus een koning is die daar gekroond wordt, wat voor koninkrijk dient hij dan? En ik wil stilstaan bij het aspect, het kruis is het fundament, oftewel de grondwet van het koninkrijk wat Jezus ons voorgaat, waar hij koning van is. Jezus zegt in de rechtszaak bij Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En hij bedrijft een beetje de spot met Pilatus, die denkt macht over hem te hebben. En dan zegt Jezus ook, joh, ik hoef maar met mijn vingers te knipperen, maar hij doet het niet. Hij praat tegen hem in raadselen, omdat hij over een ander koninkrijk praat. Het koninkrijk van Jezus is een andersom koninkrijk. Helemaal tegenovergesteld aan aardse koninkrijken of imperiums. Waar koningen altijd afgebeeld worden in majesteit en in macht, liefst op een paard, liefst goed bewapend. Of in onze imperiums van kerken, als machtige mannen of vrouwen gods. We hebben zo onze eigen beelden, ook van een koninkrijk. Heel vaak zoeken wij als christenen de leeuw. De leeuw is een prachtig beeld van een machtig dier. En Jezus wordt ook de leeuw van Juda genoemd. Maar het wonderlijke bij Jezus is dat hij het koninkrijk niet pakt of neemt als een leeuw, maar het koninkrijk van God presenteert als een lam. De paradox van het hele evangelie. Ons koninkrijk wordt geregeerd door een leeuw die zich presenteert als een lam. Je kunt dat lezen als Johannes, de evangelist, in de hemel wordt opgenomen met openbaring. Het boek Openbaring spreekt erover dat Johannes in de hemel wordt opgenomen en dan ziet hij daar de troonzaal van God. En dan vraagt de man, vanuit de troon wordt gesteld, wie is er bij machten om de boekrol te openen? En de boekrol spreekt natuurlijk over de menselijke geschiedenis. Wie kan dit redden? En dan is er niemand. En dan wordt het stil. En Johannes is zo verdrietig dat hij begint te huilen, want er is niemand die de mensheid kan redden. En dan hoort hij een stem en die zegt, nee, de leeuw van Juda, die kan het. En dan wordt hij blij. Er is een redder, de leeuw van Juda. En dan kijkt hij om en dan ziet hij een lam als geslacht. Een wonderlijk iets. Letterlijk staat er, wees niet verdrietig. Want de leeuw van Juda uit de stam, de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met 7 zegels openen. Midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Het is een leeuw in de gedaante of in een overwinning van een lam. Dat is de strekking van het evangelie. Jezus sterft als een lam voor jou en mij. En Jezus regeert vanuit dat lam zijn. Dat verwachten we niet altijd, maar het is wel zo. Het hele evangelie begint er ook mee. Als Johannes de Doper staat te dopen in de rivier de Jordaan, dan ziet hij Jezus lopen en dan zegt hij, niet daar komt de redder. Natuurlijk wel, dat is de redder, de verlosser. Maar dan zegt hij, kijk, het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. En natuurlijk zijn we zo hersenspoeld dat we direct denken aan de vergeving van zonde. Maar het gaat wat verder. Het is de manier waarop God zijn koninkrijk vestigt. Dat lam, daar wordt in de Bijbel veel meer over gesproken dan je denkt. In Openbaring wordt er maar één keer gesproken over de leeuw, wat ik net citeerde. En vervolgens gaat Openbaring alleen maar door op het lam van God. En dan wordt er deze term bijgehaald. Het lam van God dat voor de grondlegging de wereld al geslacht is. Dus voor de grondlegging de wereld, voor de schepping, maar let op, ook voor de zondeval stond al vast dat Jezus als een lam geslacht zou worden. Dat vind je een heleboel teksten. Die kan je op de dia wel zien. Teksten die verwijzen naar van voor de grondlegging de wereld was het lam van God er al. Het is niet zo dat Jezus gekomen is als plan B. Dat het fout ging met Adam en God ineens zenuwachtig op zijn troon zijn plannen moest aanpassen. Nee, voor de grondlegging, voor de zondeval stond al vast. En het lam in de Bijbel staat haaks op het beeld wat we hebben van het beest. Wat dichterbij een leeuw komt. Het koninkrijk van het beest is een koninkrijk dat gevestigd is op geweld, op overheersing, op gemanipuleer, op positie. Wat we dagelijks in de media bij alle machthebbers tegenkomen. Jezus bouwt zijn koninkrijk op iets anders. En dat heet zelfopofferende liefde. Een nog mooiere theologische term is de kenotische liefde. De kenotische liefde betekent dat hij zich helemaal leeg maakt. Zich helemaal opoffert, zich helemaal overgeeft. Jezus bouwt zijn koninkrijk op basis van zelfopofferende liefde. En die zelfopofferende liefde is de basis van het koninkrijk, oftewel de grondwet van het koninkrijk. We kennen het wel uit de bergreden. Keer die andere wang toe. Als iemand je om je jas vraagt of om een hemd vraagt, geef hem ook je jas. Als de overheid je prest om 1 mijl te lopen, ga 2 mijlen lopen. We kennen het allemaal heel goed. Preken de lieve niet zo graag over, want het eist wat van ons. Zulke dingen kan je alleen maar vanuit liefde doen. Dus als we kijken naar het kruis, kijken we naar de grondwet van het koninkrijk. Daar aan dat kruis begint mijn nieuwe leven in het koninkrijk van God. Mijn nieuwe leven in het koninkrijk van God begint op basis van zelfopofferende liefde. Eerst naar mij, vervolgens van mij naar anderen. Zullen we eens een minuutje even stil zijn, dit even laten zinken? We hebben het vanavond gehad over een koning. En we hebben ook gekeken naar hoe die koning regeert. Hoe zijn wil gedaan wordt. Via welke weg. Laten we even stil zijn. En daar ook openbaring over ontvangen. Mag die koning in jouw leven koning zijn? En ga jij ook dienen vanuit die zelfopofferende liefde? Want als we vastgesteld hebben dat we een koning hebben en we beginnen een beetje te begrijpen hoe dat koninkrijk tot stand komt, wat de basis daarvan is, dan komen we bij dat derde punt waar het kruis over spreekt. Het kruis is namelijk het blijvende model voor discipelschap. We kennen het woord wel, discipelschap. Volgelingen van Jezus zijn. Als dit de koning is en zelfopofferende liefde de basis of de grondwet van zijn koninkrijk, dan heeft dat dus implicaties voor ons leven als we volgelingen van Jezus willen zijn. Aan het kruis is Jezus ook ons voorbeeld. Een voorbeeld van hoe de twee wetten van het koninkrijk uit te leven. God liefhebben en je naaste als jezelf. Bij liefhebben, ik weet niet hoe dat bij jullie is, denk ik meestal aan kusjes geven, hukken, elkaar trakteren, cadeautjes ontvangen. Niet altijd in de eerste plaats denk ik dan mezelf wegcijferen voor die anderen. Heel vaak ben ik erg ego-gericht. Wie heeft mij lief? En wat betekent dat? De vraag van liefhebben naar de ander ligt een beetje zwaarder op de maag. Want heb ik lief in de zin dat ik mezelf wil wegcijferen voor de anderen? Mezelf wil opofferen? Of heb ik lief om er beter van te worden? Jezus zegt het volgende tegen zijn volgelingen. Tegen allen, pardon, allen, zegt hij. Tegen allen, zei hij, wie achter mij aan wil komen, oftewel wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dat is de diepe boodschap van Jezus aan het koninkrijk en zijn koninkrijk aan het kruis. Dit tafereel vertelt ons iets. Namelijk dat geheimen is dat er nieuw leven is door te sterven. Er kan nieuw leven voortkomen daar waar iets sterft. Iedere zomer, winter, herfst, lente vertelt ons ervan. En we genieten allemaal vandaag dat we nieuw leven zien ontspruiten. Heerlijke warme dag gehad. De tulpen schieten uit de grond. De bomen worden weer groen. Nieuw leven. Maar dat nieuwe leven kon er alleen maar komen door de winter met zijn dood. Ook in jouw en mijn leven. Durven te geloven dat wanneer jij en ik sterven aan onszelf, dat er nieuw leven komt. Allereerst natuurlijk het nieuwe leven wat we krijgen als we werkelijk sterven. Dan zullen we in het hiernamaals of wat dat ook is, het koninkrijk van God wat komt, zullen we leven. We geloven ook in het nieuwe leven door wedergeboorte. Dat als ik me bekeer en me onderwerp aan Jezus, dat ik nieuw leven krijg dat nu al begint. Maar dat nieuwe leven staat wel in dit teken. Maar durf je ook mee verder te gaan? Er komt nieuw leven daar waar ik durf te sterven aan mijn egoïsme en ruimte maak voor een ander. Sterven aan onszelf, jezelf verloochenen. Wat is dat? Voor mij heeft dat altijd te maken met egoïsme. Leven voor jezelf. Het leven van macht en heersen. Positie. Psychiater De Wachter, een Belg, katholiek, die noemt het ikkigheid. En ik vind dat een prachtig woord. Maakt het even wat luchtiger. Ikkigheid. Ikkigheid is dat rare idee wat eigenlijk ieder kind heeft en wat sommige grote mensen ook nog steeds hebben, is dat ze denken dat de hele wereld om hen draait. De hele wereld draait om mij. De hele wereld is één groot schouwspel of toneel waar ik op mag acteren en waar alles om mij draait. Ikke, ikke, ikke en de rest, je kent het wel. Wat word ik er beter van? Hoe kan ik hierin mezelf laten manifesteren? Heel duidelijk wat deze wereld predikt. Maar ik ga je wat vertellen. Ik hoop dat je er al lang achter bent gekomen dat de wereld niet om jou draait. En dat de wereld ook niet om Trump draait. En ook niet om Pieter Omtzigt. En ook niet om, en daar kan je van alles op noemen. De wereld draait om het kruis van Jezus. Onze jaartelling begint er voor en na Christus, maar het gaat veel verder. Het hele universum draait om het kruis van Jezus. Jezus is het centrum van de hele heelal, schepping, noem maar op. Alles draait om hem. Uiteindelijk zal alles ook allen in hem zijn. Een geweldig aspect. Het centrum van de mensheid en haar geschiedenis is het kruis op Golgotha. En om dit centrum ook in ons leven als centrum vast te houden, moeten we dus sterven aan onszelf, aan mijn ikkie. Ik, mij en mezelf noem ik wel eens de drie-eenheid die altijd in gevecht is met dit probleem. Ik, mij en mezelf zijn de grootste vijanden van het kruis. Als we die oproep horen, neem je kruis op, verloochen je jezelf. De eerste gedachten die bij mij naar boven komen zijn dan altijd, ja maar, ik. En dan hebben we het weer. Dan komen we weer. Kijk eens naar dat schilderij. Misschien kan je hem terugdraaien even. Een paar dia's terug. Ja, kijk eens naar het schilderij. Rechts, helemaal in de hoek, staat een religieuze leider. Vol zelfingenomenheid. Dan heb je een aantal mensen onder het kruis die in verwondering staan te kijken, wat gebeurt hier? Reddeloos, radeloos, verdriet. De moeder van Jezus staat er met Johannes. Links van het kruis. En dan nog wat verder naar de linkerkant zie je mensen die ongeïnteresseerd kijken. Die bezig zijn met hun eigen dingetjes. Daar staat ook de Romeinse hoofdman. En rechts van het kruis zie je soldaten dobbelen. Met hun eigen dingetjes bezig zijn. Als je dat schilderij bestudeert, zie je veel ikkigheid. Mensen zijn bezig met zichzelf. Als je het schilderij werkelijk bekijkt, dan zie je in de achtergrond ook heel veel mensen in de duisternis. Mensen die niet eens zien wat er gebeurt. De wereld zit vol met onze ikkigheid. Jezus sterft aan het kruis en vraagt aan ons of wij ook dagelijks ons kruis willen opnemen. Of we dagelijks onze ikkigheid willen afleggen. Hij spreekt daar meer gelijkenissen over. De graankorrel. Het kruis op je nemen. Wie zijn leven geeft voor een ander. Zijn evangelie staat vol van dit principe. Maar hoe zit het dan met dat nieuwe leven? Want ik heb geloof nodig dat daar nieuw leven uit voortkomt. Ik wil dat ook zien. Anders wordt het een wet vervullen die ik niet vervullen kan. Anders lijkt het op een opdracht dat Jezus iets van me vraagt wat ik nooit kan doen. En anders leidt het ook tot falen. Ik moet een geloof hebben dat ik weet van als dit gebeurt, komt er iets veel mooiers uit voort. Jezus werd doorstoken door een speer, oftewel een zwaard, een wapen. Het geweld, de macht, doorsteekt Jezus en er komt er uit zijn zij bloed en water. Als wij onszelf opofferen, dan geven we, in al de pijn die daarmee gepaard gaat, bloed en water. Bloed spreekt van vergeving. Daar zullen we zeker op Goede Vrijdag bij stilstaan. Het water spreekt van de geest vaak en van nieuw leven. Dus kan je zien dat uit zelfopoffering de vergeving, de liefde komt, wat de oorsprong ook was, en dat daar nieuw leven uit voort gaat komen, omdat uit die dood iets moois kan ontstaan. Discipelschap is niet het beeld van wetten volgen. Discipelschap is niet, hier heb je een boekje en dan geef ik je 10 lessen over een discipel. Een discipel leest zijn Bijbel. Een discipel bidt 3 keer per dag. Dat past bij andere godsdiensten. Een discipel volgt Jezus zoals Jezus op aarde liep. En wil wandelen in de voetstappen van Jezus. Een discipel is bereid zichzelf op te geven. Zichzelf in zelfopofferende liefde te gaan wandelen. Een weg die vraagt om jezelf te verloochenen. Maar een weg ook die voortdurend nieuw leven brengt. We kennen allemaal Johannes 3, vers 16. Prachtige tekst. Die tekst onthouden we als eerste als we christen worden. Hij is ook goed voor mij. Let op, al zo lief had God de wereld, dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ken ik. En jullie ook. Maar ken je ook 1 Johannes 3, vers 16? Gewoon een eentje ervoor. Nee? Dit staat er. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft, van Jezus. We hebben nu geleerd wat liefde is. Daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Ook zo'n tekst waar we wat minder snel over preken. Nou, wat bedoelt Jezus niet? Jezus bedoelt niet dat jij en ik een soort masochistisch leven moeten leiden. Dat het leuk is om martelaar te worden. Hoewel ik daar even tussen komma's wel mag zeggen. De eerste christenen vonden het beslist geen schande. En waren ook absoluut niet bang als ze voor de leeuwen werden geworpen. Heel interessant om daarover te lezen. Omdat ze die liefde wel degelijk ontdekt hadden en begrepen hadden. Het betekent ook niet jezelf opofferen dat je een hekel aan jezelf moet hebben. Van ik ben toch niks waard of wat dan ook. Nee, het betekent investeren in die ander door jezelf weg te geven. Het kruis is een voorbeeld van Jezus aan het... Het kruis vertelt ons en het voorbeeld aan het kruis van Jezus is iets wat wij mogen volgen. En dat gaat uit van een geloof dat wanneer ik opoffer er nieuw leven komt. Nieuw leven in je relaties, bij je kinderen. Dat is toch wat iedere moeder doet. Een moeder offert toch haar leven op voor het welzijn van haar kinderen. En ze weet wanneer ze zichzelf daarin geeft, dat dat nieuwe leven ook komt. Ik zou vragen, zullen we nog eens even stilstaan? In hoeverre ben jij een volgeling? Nou, dat vind ik een lelijke vraag. Dat zou naar schuld kunnen gaan. Laten we eens stilstaan bij, hoe volg ik Jezus? En zie ik het ook? Snap ik het? En wat een mooie tijd is het dan om vandaag in stil te staan bij het kruis en te erkennen. Het kruis vertelt mij heel veel over het koninkrijk van God. Het kruis laat me zien wie mijn koning is en waarom die koning is. Het kruis laat me zien in wat voor soort koninkrijk ik leef, wat de grondwet van dat koninkrijk is, zelfopofferende liefde. En het kruis daagt mij uit diezelfde weg te gaan, mezelf weg te willen cijferen voor het welzijn en leven van een ander. Het is een mooie avond om zo bij elkaar te zijn en daarbij stil te staan. Zo een tijdje stil zijn en dan neemt de muziek het over. En dan sluiten we deze avond af.